U kunt zich voorstellen dat het niet eenvoudig is om voor vanavond woorden te vinden. Alles wat er afgelopen ruim 24 uur is gebeurd. Wat ga je zeggen? Gaan we het echt over het kerstverhaal hebben? Echt nu? Kom misschien ook een klein beetje door wat we van kerst hebben gemaakt met elkaar. Met alle gezelligheid die erbij hoort. De lampjes, knapperend haardvuurtje. Maar Jezus kwam niet vanwege de kerstverlichting of vanwege het knapperende haardvuurtje. Dit is waarom Jezus kwam. Dus ja, we gaan het hebben over het kerstverhaal. Juist vanavond. We weten niet precies hoe dat ongetwijfeld pijnlijke gesprek moet zijn geweest tussen Jozef en zijn aanstaande, zijn verloofde, Maria. Ik kan me er wel een voorstelling bij maken. In die tijd hadden pasgetrouwde stelletjes niet zo heel veel privacy. Maar ik stel me zo voor dat ze daar stonden tussen de olijfbomen, binnen het zicht, maar net buiten gehoorafstand van de ouders van Maria. En dat Maria Jozef vertelde: Jozef, ik moet je iets vertellen. Ik ben zwanger. Doodse stilte. Jozef weet niet wat hij hoort. Hij staat genageld aan de grond. Maria, zwanger. Hoe is dat mogelijk? Van alle jonge vrouwen uit Nazareth. Was zij wel de laatste van wie hij dit zou hebben verwacht? Zwanger, hoe kan dat? Maar onderbreekt Maria zijn gedachten. Het is niet wat je denkt, Jozef. Ik was gewoon thuis aan het werk en opeens was daar een engel van de Heer. En Maria, stop! Doe me dit niet aan, Maria. Maak het niet erger dan het al was door erover te gaan liegen. Maar Jozef, het is echt waar. Nee, Maria, het is niet waar. Het kan niet waar zijn. Je weet dat het niet waar is. Oh, Maria. Maria, weet je wel wat dit betekent? Weet je wat voor gevolgen dit heeft? Jozef weet niet wat hij moet zeggen. Overmand door allerlei tegenstrijdige gevoelens en emoties die allemaal vechten om voorrang, draait hij zich om en loopt weg. Ik moet erover nadenken, roept hij nog na. En Maria blijft alleen achter. Jozef stond, zo lezen we, bekend als een rechtschapen man. Een rechtvaardig iemand. Zo stond hij bekend, dat was zijn reputatie in Nazareth. En hij hield ontzettend veel van Maria. Dat stond buiten kijf, maar hij was tegelijkertijd een man van principes. Hij respecteerde de wet. En nu hij hiermee geconfronteerd werd, zag hij eigenlijk maar twee mogelijkheden. Hij kon naar de oudste van de stad gaan. En kunnen zeggen, dit is mijn verloofde. We zouden gaan trouwen, we hadden trouwplannen. Maar ze is zwanger. En de baby in haar buik is niet mijn kind. En iedereen zou Jozef gelijk geven. Hij zou volledig in zijn recht staan. Hij zou met geheven hoofd kunnen vertrekken. Zijn eer zou zijn gered. En Maria, de gevolgen van haar buitenechtelijke affaire, zou op haar eigen hoofd terechtkomen. Vrij letterlijk. De oud-testamentische wetten waren bepaald niet soepel waar het ging over dit soort situaties. Steniging stond hierop. Nou, de Romeinen die de baas waren in Israël op dat moment, die hadden dat soort volksgerichte verboden. Maar dat betekende niet dat het niet gebeurde in afgelegen dorpjes zoals Nazareth. Oh, Jozef had het niet meer bij die gedachte. Zijn maag keerde zich om, zijn hart kromp ineen bij het idee alleen al zijn Maria, zijn lieve Maria. Nee, hij zou het haar niet onnodig moeilijk maken. Nee, hij zou geen stampij gaan maken, hij zou niet naar de oudste gaan, hij zou in stilte vertrekken. Hij zou met stille trom vertrekken. Zo kon hij aan de ene kant recht doen aan zijn principes. En aan de andere kant zo goed mogelijk recht doen aan zijn genegenheid die hij nog steeds voelde voor Maria. Maar dan nog. Ook al zou Jozef met stille trom vertrekken. Maria's leven lag hoe dan ook in puin. De mensen zouden zien dat haar buik ging groeien. Ze zouden vragen gaan stellen. Waar ze geen antwoord op had. Of dat kulverhaal over die engel. Haar ouders zouden hun gezicht van haar afkeren. Ze zou verstoot worden door de gemeenschap. Ze zou nooit meer aan de man raken. Ze zou aan de bedelstaf raken. Het leven van een single mom uit die tijd was bepaald niet Makkelijk. Maar die nacht was het Jozef zelf die bezoek kreeg van die mysterieuze engel. Die Jozef wees op een derde mogelijkheid. Iets waar hij zelf nog niet aan gedacht had. Jozef, blijf bij haar. Ga naast haar staan en neem haar tot je vrouw. Neem haar tot je vrouw. Het klonk zo simpel. Maar zo simpel was het helemaal niet. Het was helemaal niet zo simpel als het leek. Zelfs nu het waar bleek te zijn wat Maria hem had proberen te vertellen. Zelfs nu het waar bleek te zijn dat die zwangerschap een bovennatuurlijke zwangerschap was. Moet je eens even bedenken wat dit Jozef zou kosten. Moet je eens even bedenken wat voor consequenties dit zou hebben voor Jozef. De mensen in die tijd konden ook wel tellen, hè? Je hoeft geen bioloog of gynaecoloog te zijn om te weten dat er 9 maanden verstrijkt tussen de geboorte van een kind en een heel speciaal soort interactie tussen de vader en de moeder. Ze zouden zeggen, hè, dat is vreemd, getrouwd in juni, eerste kind in december. Hij als man met een rechtzinnige reputatie, hij zou gruwelijk door de mand vallen. Door bij haar te blijven, door naast haar te gaan staan, zou de minachting nu niet Maria, maar hem treffen. Ze zouden hem erop aankijken. Dat is een goede reputatie. Het zou heel slecht op hem afstralen, dit. Ze zouden weliswaar niet hun stenen oppakken, maar zijn reputatie lag aan gruzelementen. En zijn timmermanswerkplaats kon hij ook wel sluiten. Door bij haar te blijven en naast haar te gaan staan, zou haar benarde situatie zijn benarde situatie worden. Terwijl hij er helemaal niks mee te maken had. En dat is precies waar Kerst over gaat. Als je de lyrics leest van de liedjes die je deze dagen op de radio voorbij hoort komen, of die tranentrekkende tv-spotjes ziet, dan zou je denken dat Kerst voornamelijk gaat over het goed hebben met elkaar. Dat we het toch zo fijn hebben met elkaar. Dat we moeten koesteren wat we hebben. Ik zeg bewust, als je niet beter wist. Want God stapte de wereld echt niet binnen. Omdat we het tot dan toe zo goed toeven hadden hier met elkaar. Maar juist omdat dat niet was. Het was niet goed toeven. Dood, rouw, verdriet hoorden niet bij het oorspronkelijke plan. Er wordt wel eens gezegd dat het bij het leven hoort. Het hoort niet bij het leven. Dood, ziekte, lijden horen niet bij het oorspronkelijke plan. Het oorspronkelijke plan was dat we voor altijd in een liefdesrelatie zouden leven met God en met elkaar. Dat was het oorspronkelijke plan. Voor altijd in verbinding met de God die de bron van het leven is. Maar wij hielden ons niet aan het plan. We trokken ons eigen plan. We keren ons van hem af. Van God los. En sindsdien tasten we in het duister. Sindsdien is het donker. Nou, wat was Gods reactie? God had verschillende mogelijkheden. God zou ons voor het gerecht kunnen slepen en kunnen zeggen, dit zijn mijn mensen en ik had ze gemaakt om mij en elkaar lief te hebben. Maar moet je kijken wat een bende er ze van hebben gemaakt. En iedereen zou hem gelijk geven. Hij zou met geheven hoofd kunnen vertrekken. En de gevolgen zouden op ons eigen hoofd terechtkomen. Dat was een van de mogelijkheden. Of hij kon zich, dat is een andere mogelijkheid, hij kon zich terugtrekken. Terugtrekken van ons vandaan. Ons aan ons lot overlaten. En ergens anders in een parallel universum een nieuwe mensheid beginnen. Terwijl bij ons alleen maar steeds donkerder zou worden. Maar kijk wat de engel tegen Jozef zei. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren. En men zal hem de naam Immanuel geven. Wat in onze taal betekent God met ons. O God zij dank. Er is een derde mogelijkheid. Iets waar niemand tot nog toe aan had gedacht. Iets wat in geen mensenhart was opgekomen. Dat heeft God gedaan. Hij kwam. Hij, de God die zo groot was, dat zelfs de hemel hem niet kon bevatten. Die kwam naast ons staan. Niet tegenover ons, niet boven ons, maar naast ons. Immanuel. Naast ons in ons verdriet. Naast ons in onze angst. Naast ons in onze vertwijfeling en onze ontreddering. Naast ons. En dat slecht op hem zou afstralen, dat moest dan maar. Dat zijn reputatie zou beschadigen, dat moest dan maar. De God, die bekend stond als zijn rechtvaardigheid, zou van nu af aan de bijnaam krijgen, vriend van zondaars en tollenaars. Over reputatieschade gesproken. De God die woont in een ontoegankelijk licht, zoals de Bijbel zegt, zou de man van smarten worden. Bekend met ziekte. Zie je, die engel vroeg Jozef slechts om in het klein te doen wat God in het groot ging doen. Door naast Maria te gaan staan en zich met haar te identificeren, deed Jozef in het klein wat God in het groot deed. Onze hopeloze situatie werd zijn hopeloze situatie. Ze zouden hem erop aankijken. En dan kun je afvragen, maar waarom? Wat bezielde God om dat te doen? Wat dreef hem? Wat bewoog hem om zoiets te doen? Hij had het goed in de hemel. Wat bewoog hem? Er staat ergens in de Bijbel dat Jezus een hele mensenmenigte zag. Overal waar Jezus kwam, er kwamen grote groepen mensen op hem af. En hij, dan staat er, hij zag de menigte. Als schapen zonder herder. En dan staat er, en hij was met innerlijke ontferming over hen bewogen. Ik zie hier vandaan ook een menigte met mensen. Maar ik zie alleen maar jullie buitenkant. Ik zie alleen maar jullie gezichtsuitdrukkingen. Maar Jezus zag de individuele mensen. Hij zag geen kudde. Hij zag schapen. Hij zag niet alleen de gezichtsuitdrukking. Hij zag de hartsuitdrukking. Hij ziet de verslagenheid van de tieners. Hier. Van ieder van jullie. Nu je goede vriend en maatje moet missen. Nu die zomaar opeens weg is. Hij ziet je verdriet. Hij ziet je vragen. Hij ziet het pijloze verdriet van Jacob en Patricia en Charlotte en Machiel. Die op zo'n afschuwelijke manier hun zoon en broer moesten verliezen. Hij ziet de vertwijfeling. Hij ziet de onuitgesproken vragen van alle kinderen hier. De kinderen die zich afvragen, hoe kan dat nou? En van de omstanders die zich afvragen, hoe is het mogelijk? Hij ziet het allemaal in één oogopslag. Niet alleen je gezichtsuitdrukking, maar je hartsuitdrukking. Hij benoemt de vragen waar je zelf niet eens opkomt, maar waar je wel mee loopt. En het raakt hem. Het raakt hem. Hij is met ontferming bewogen, met innerlijke ontferming bewogen staat er. En het klinkt bijna lieflijk, of niet? Met innerlijke ontferming bewogen. Maar dat is het niet. In het Grieks staat daar het woord splag, niet zo mai. Dat is helemaal geen lieflijk woord. Dat is een keihard woord. En het betekent precies zoals het klinkt. Het klinkt alsof er iets scheurt. Splag niet zo mij. Voor God voelde het alsof zijn ingewanden scheurden. Dat is wat het betekent. Alsof je ingewanden verscheurd worden door verdriet. Om je een idee te geven voor diegene die hier zitten en die zelf kinderen hebben. Of kleinkinderen. Je hebt je misschien al proberen voor te stellen hoe vreselijk het moet zijn om op zo'n manier je eigen kind te verliezen. Waar voel je dat als eerste? Hier toch? In je buik. Je maag keert zich om, je hart krimpt zich samen. Nou, vermenigvuldigt dat gevoel met het aantal mensen dat waar dan ook, wanneer dan ook, heeft geleefd. En je krijgt één idee wat God voelde toen hij de mensheid zag. Je krijgt een klein beetje een idee wat splag niet zo maar betekent. Dat was wat God bewoog. Dat was wat hem dreef. Dat was wat hem bezielde. Lieve mensen, dit is waarom het kerst moest worden. Als je ooit hebt afgevraagd, waarom vieren we kerst? Waarom moest Jezus komen? Dit, lieve mensen, dit is waarom hij moest komen. Deze ontreddering, dit wat we nu met elkaar voelen, dit is waarom hij kwam. Hij is niet alleen een God in de hoogte. Hij is een God in de diepte. Hij is een God in de diepte en hij peilt het pijloze verdriet. En niet alleen van horen zeggen. Hij kent het van binnenuit. Hij kent het verdriet van binnenuit. Misschien heb je wel eens gemerkt hoe fijn het is als er iemand naast je komt zitten. Die precies weet wat je bedoelt. Die je helemaal snapt, aan wie je het niet uit hoeft te leggen. Iemand die maar een half woord van je nodig heeft. Omdat hij precies hetzelfde heeft meegemaakt als jij. Zo iemand is Jezus. Hij heeft maar een half woord nodig. Omdat hij naast je staat. Als geen ander weet hij hoe rot het leven kan zijn. Als geen ander weet hij hoe keihard en hoe oneerlijk het leven kan zijn. 33 jaar nadat hij werd geboren als een dakloze in een kribbe, stierf hij als een misdadiger hangend aan een kruis. Hij kent het verdriet van binnenuit. En dan heb ik nog steeds geen antwoord op wat er gisteren is gebeurd. En als de kinderen aan de ontbijttafel vragen, waarom laat God dat soort dingen toe? Weet ik nog steeds niet wat ik moet zeggen. En misschien heb je die vraag ook wel gehad. Ik weet het oprecht niet. Ik weet het niet. Maar als ik het huilende kindje in de kribbe zie, of die kermende man aan het kruis, dan weet ik in ieder geval dat één antwoord op de vraag waarom gebeuren dit soort vreselijke dingen, dat één antwoord in ieder geval afvalt. Dit soort dingen gebeuren niet omdat God niet bewogen met ons is. Dat is hij namelijk wel. Dit soort dingen gebeuren niet omdat God niet van mensen houdt. Dat doet hij namelijk wel. Hij was er kapot van. Op de meest letterlijke manier. Maar hij kwam niet alleen om naast ons te staan. Hij kwam niet alleen om een arm om ons heen te slaan of onze hand vast te houden. Hij kwam niet alleen om met ons mee te huilen en met ons mee te voelen. Hij kwam om ons te redden. De naam Immanuel betekent God met ons. Maar die andere naam, die veel bekendere naam, Jezus, betekent God red ons. Juist in de diepte. Juist toen alle hoop verloren leek. Juist toen zou hij de dood vermoorden. Zou hij de duisternis verjagen en het nakijken geven. En toen Jezus de wereld binnenstapte als een klein kindje. Toen begon de duisternis al te wijken. Toen begon het al een klein beetje licht te worden aan de horizon. Toen begon het al een klein beetje te gloren. De dageraad kwam. Het is al niet meer zo donker als het was. Het volle daglicht moet nog komen. Maar het is al niet zo donker meer als het was. Maar er komt een moment. Dan zal God voor altijd Immanuel zijn. Voor altijd bij ons. En ik hoorde een stem, zegt de apostel Johannes. En ik hoorde een stem, een luide stem uit de hemel. Zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En Jozef werd wakker. Hij stond op. En hij deed wat de engel van hem had opgevraagd. Over een paar minuten, dan sta jij ook weer op. En loop je hier de zaal uit. En wat dan? Denk je dan bij jezelf, ach ja, dat kerstverhaal, het is allemaal maar een droom. Een mooie droom. Maar niet meer dan dat. En pak je je boeltje bij elkaar. Leg je weer op je rug, je verdriet, je rouw. De hardheid. Of zou het kunnen? Zou het kunnen dat het waar is? Zou het kunnen dat hij echt naast ons is komen staan? Dat hij echt onze harde realiteit is binnengestapt en naast ons is gaan staan? Ik hoop dat je deze zaken de komende dagen wilt overdenken. Juist, ik had liever een ander voorbeeld gehad. Ik had heel veel liever een ander voorbeeld gehad. Maar juist met dit voorbeeld van gisteren. Hoop dat je deze zaken wilt overwegen. Hij is niet ver weg. Juist niet. Hij is Immanuel. En hij heeft geen volzinnen nodig. Je hoeft geen Bijbelversen te kunnen citeren. Hij heeft maar een half woord nodig. Amen.